Oké, broers en zusters, van harte welkom. We zijn gekomen aan de 22e Bijbelstudie over dit gedeelte, als ik het goed voor heb. En deze avond hoop ik met u stil te staan bij Genesis hoofdstuk 4. En ik zou graag met u beginnen met de eerste 16 versen te lezen. Er is niet zo heel veel aan bijgesleuteld. Ben braaf geweest deze keer, denk ik toch. Dit zegt Gods woord, en de man had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain, en zei, ik heb met Yahweh een man verkregen. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee, en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde aan het eind van het jaar, dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan Yahweh een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet. Yahweh nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En Yahweh zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen, maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. En toen zij op het veld waren, stond Kain tegen zijn broer Abel op en doodde hem. En Yahweh zei tegen Kain, waar is uw broer Abel? En hij zei, ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Het geluid van het vergoten bloed van uw broer roept van de aardbodem tot mij. Nu dan, u bent meer vervloekt dan de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het door uw hand vergoten bloed van uw broer op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal u voortaan u zijn vermogen niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kain zei tegen Yahweh, mijn straf is te zwaar om dragen. Zie, u verdrijft mij heden van het oppervlak van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, en dolend en dwalend over de aarde gaan. En wie mij ook maar tegenkomt, kan mij doden. Maar Yahweh zei tegen hem, daarom zal al wie Kain doodt zevenvoudig gewroken worden. En Yahweh merkte Kain met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden. Tot zover het lezen van Gods woord. Nu, voor we dieper ingaan op de tekst, wil ik u nog even opnieuw eraan herinneren dat we ons nog steeds bevinden en die eerste Toledot-sectie na de proloog. De generaties van de hemel en de aarde, dat gaat na Genesis 3 verder en eindigt aan het eind van hoofdstuk 4. En ik wil dat toch even benadrukken, want de christelijke traditie die schenkt heel veel aandacht aan die eerste drie hoofdstukken van het boek, terwijl dat hoofdstuk 4 en de daarop volgende hoofdstukken daarvan sterk onderscheiden worden. Naar mijn aanvoelen geheel ten onrechte trouwens, want de opbouw en de interne dynamiek van beide hoofdstukken 3 en 4, die is zeer gelijklopend. Want zowel als in hoofdstuk 3 vinden we dat er hier opnieuw in hoofdstuk 4 iemand is die zal rebelleren, Kain, en toegeven aan wat dat toch een verschrikkelijk slecht idee is. Opnieuw komt Yahweh tussen beiden en hij stelt vragen, hebben we gelezen. Opnieuw zien we dat de schuldige partij ontwijkend is, niet bereid is om verantwoordelijkheid te nemen, en dat er sprake is van een vloek, en dat er ook genadebetoon is van Gods wegen. En opnieuw zien we dat de schuldige na veroordeeld te zijn, verstoten wordt, ditmaal tot het zwerversbestaan ten oosten van de Hof van Eden. Straks ga ik daar dieper op ingaan, maar ik wilde maar gewoon even aanstippen om aan te geven dat wie Genesis hoofdstuk 4 louter als een vervolggeschiedenis, dat de mens in Eden gerebelleerd heeft, hoe dat het leven nu verder gaat buiten Eden, en hoe dat de infectie van het kwaad zich verder verspreidt onder de nakomelingen, en eigenlijk een pandemie wordt onder de daaropvolgende generaties, die gaat hier toch wel aan een aantal opmerkelijke feiten voorbij in dit hoofdstuk. Want er zijn toch een aantal significante details die niet in overeenstemming zijn met het begin van het menselijk leven op aarde, om het zo te zeggen. verhaal gaat ervan uit dat de wereld buiten Eden, dat die al bevolkt is. De meest bekende vraag in dat verband is natuurlijk, waar haalde Kain zijn vrouw vandaan? Abel is een goeder van kleinvee. Kain bewerkt de aardbodem, wat dat automatisch ook wijst op een grotere populatie mensen met bekende functies die toegewezen zijn aan bepaalde groepen. Abel behoort tot die groep en Kain behoort tot die groep. En zo wordt het aangeduid. En wanneer dat Kain dan zijn broer meeneemt naar het open veld, dan is dat met de bedoeling om toch afstand te nemen van de bewoonde omgeving. Ja, een moord, dat pleeg je best niet met toeschouwers, hè? Dus in het verhaal, vrienden, is er impliciet een onderscheid tussen de bewoonde omgeving en de onbewoonde omgeving. We zien trouwens dat Kain ook bevreesd is om onder de mensen terecht te komen die niet zijn verwanten zijn. Want, ja, als eenling zonder familie is hij daar toch bijzonder kwetsbaar. En als er maar een handjevol mensen is die slechts een beperkte ruimte innemen, ja, naarmate dat Kain verder en verder wegtrekt, dan komt hij toch minder en minder kans om iemand tegen te komen. Of klinkt u dat niet logisch? En later in het vierde hoofdstuk is er zelfs sprake van een stad bouwen mensen. Dus wat dat ook opnieuw aangeeft, dat het om een aanzienlijke bevolkingsgroep moet gaan. Kortom, Genesis 4 veronderstelt een bevolkte aarde, waar dat de meeste lezers na Genesis 1, 2 en 3, eens als in hoofdstuk 4 aankomen, een praktisch onbewoonde aarde veronderstellen. Ten tweede wil ik hier ook wijzen dat dit verhaal niet zomaar het relaas is van de eerste gepleegde moord in de geschiedenis van de mensheid. Maar het begint allemaal met offers brengen. Dat is toch niet wat je meteen verwacht als het hier gaat om een historisch verslag van de beginactiviteiten van de eerste generatie mensen. En er is hier trouwens sprake, dat ga ik vanavond uitleggen, van een bepaald soort offer, dat zelfs veel en veel later pas in de geschiedenis gebruikelijk is, wanneer dat de menselijke samenleving al in een veel verder stadium ontwikkeld is en dat er al allerlei structuren gevormd zijn ondertussen. En toch zie je dat er geen enkel woordje uitleg erover gegeven wordt. Er wordt er niks over gezegd. En trouwens, het gaat hier niet zomaar over een moord, het gaat hier wel over een broedermoord, die nog een keer plaatsgrijpt in de context van de verering van Yahweh. Dus vanuit het oogpunt is Abel niet zomaar omgebracht, hè? Maar Abel is de eerste trouwe getuige en de eerste martelaar op aarde. En ik kan hem met veel vrijmoedigheid zeggen, omdat dat ook de context is, waarin dat de Heer Jezus het vergoten bloed van de rechtvaardige Abel begrijpt. En merkwaardig genoeg acht hij daar trouwens niet enkel Kain schuldig voor. Laat het maar lezen. Tot verband, vers 34, daarom zie, zegt de Heer Jezus, ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommige van hen zult u doden en kruisigen, sommige van hen zult u geeselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad. Het gaat mij vooral om die woorden, opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel, tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Dat is toch op zijn minst merkwaardig, broeders en zusters. Hoe kan de dood van Abel onder Israëls verantwoordelijkheid gerekend worden? Hoe moet je dat verstaan? Dus dat geeft volgens mij al aan dat de Heer Jezus toch op een heel bijzondere manier naar die gebeurtenis kijkt. En natuurlijk ziet hij Abel als de eerste martelaar in de lijn van zoveel die nog de revue gepasseerd zijn door de geschiedenis, maar het is toch vreemd dat de Heer Jezus Israël in zijn dagen, die natuurlijk zich ook zal vergrijpen aan de Heer Jezus, dat zij verantwoordelijk geacht worden voor het bloed van de rechtvaardige Abel, dat is toch vreemd? En hier wordt eigenlijk duidelijk, broeder en zusters, waarom ik van meet af aan erop aangestuurd heb om Genesis niet te lezen als een soort objectief historisch verslag van de geschiedenis van de mensheid, maar te lezen vanuit het oogpunt van de, allemaal in koor, Exodus. Het verhaal van Genesis, dat geeft zo'n specifieke vorm, dat is gefocust, zoals je ziet, op bepaalde zaken, zodat het eigenlijk verklaart waarom Israël van bij het begin bevrijd is uit Egypte om nu te gaan leven in het beloofde land. Je kan Israëls geschiedenis niet begrijpen zonder deze inleidende passage van Genesis hoofdstuk 4. En daarom verbindt de Heer Jezus Abel aan Israël. Want dit verhaal van Genesis 4 vormt de achtergrondscène om de God die hen uit Egypte verlost heeft, nader te verklaren. Hun verlossing is voor een deel de reactie van God op de dood van Abel. Want als zij nu na hun verlossing uit Egypte niet trouw gaan leven in het land, dan worden ze daarvoor verantwoordelijk gesteld. En dan hebben zij, om het zo te zeggen, zich vervoegd bij Kaïn. Hebben ze de weg van Kaïn verkozen, en dan zal ook het oordeel van Kaïn hun deel zijn. Dus zie je dat conflict tussen twee broers die met heel andere motieven jou wij eren, dat is slechts het begin van een heel lang verhaal. Nu dat de mensheid ervoor gekozen heeft om zelf redzaam en autonoom te zijn, vinden we hier in die geschiedenis de aanvang van het conflict tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Kan je mij volgen, vrienden? Dus snap je waarom dat de Heer Jezus het bloed van Abel toerekent aan die generatie? Het heeft alles te maken met het doel waartoe dat Israël geroepen is. Ze zijn geroepen om een nieuwe mensheid te zijn in een nieuw Eden. Ze hebben, toen dat ze het verbond sloten met Yahweh op de Sinaï, hebben ze een zelfredzaamheid afgezworen. En gezegd, Heer, al wat hij hier van ons verlangt, dat gaan wij doen. Dus dat is de omgekeerde beweging van wat we zagen in Genesis hoofdstuk 3. En de vraag is nu, eens dat ze in het land zijn, gaan ze de weg kiezen van Abel of gaan ze de weg kiezen van Kaïn? Want ik heb net gezegd, Abel is in dat verband hier de eerste trouwe getuige. En van wat geeft die getuigenis? Wel, Abel getuigt van de trouw van Yahweh. In de context van een mensheid die zich nu uitstrekt naar zelfredzame autonomie. Abel verwerpt voor zichzelf de keuze om zelfredzaam en autonoom te zijn. En hij verlaat zich op de trouw van Yahweh. Want het is precies in de context van het altaar en het offer dat heel dat conflict hier plaatsgrijpt in mensen. En is het dan niet voor Israël een zeer belangrijke waarschuwde les die deze gebeurtenis hier hen voorhoudt met het oog op hun toekomst in het land? Hoe gaan ze Yahweh dienen in het land? Er zijn twee wegen, de weg van Abel en de weg van Kaïn. Gaan zij te midden van de volkeren rondom hen als een apart gezet volk getuigen van de trouw van Yahweh, zoals Abel? Of gaan ze evenals Kaïn de zelfredzame autonomie van de volkeren verkiezen en hun eigen zelfgekozen weg gaan? Die vrienden, dat Genesis niet enkel Israëls voorgeschiedenis verhaalt, maar dat dit bovenal voor hen die net verlost zijn en naar het beloofde land op weg zijn, dat om het heden gaat voor hen? Dat is de hoofdregel volgens mij waarom dat Mozes dit boek geschreven heeft. Kan iedereen mij volgen? Zijn daar vragen over tot nu toe? Maar wat ik nu uitleg is die vanzelfsprekend. Die voor heel veel uitleggers en heel veel christenen. Wat ons brengt bij de opbouw van dit gedeelte. En ik heb het betiteld, Kaïn en Abel, hoe ja, wij dienen nu buiten Eden. Want dat is eigenlijk de hamvraag. Hè? Dus je merkt dat er ook hier weer sprake is van een spiegelbeeldstructuur. Deze maal is die opgebouwd uit 5 blokjes. Waarin dat er een afwisseling is tussen verhalende gedeeltes, narratief, en de gesprekken die telkens elkaar afwisselen, dialoog. Je ziet dat de kern, het C-gedeelte, wederom is, zoals ook in Genesis 3, dat was het eten van de vrucht, dat het centrale gedeelte vormde, weet je nog? En hier is de moord op Abel, het centrale gedeelte. Dan heb je het gedeelte A en A-accent. Die beiden laten eigenlijk zien hoe dat Kaïn tot Yahweh nadert. De eerste keer met een offer, de tweede maal met een pover gebed, of beter gezegd, een jammerklacht. En in beide scènes zie je hoe dat hij wordt door God afgewezen. En er vindt ook een omkering plaats. Eerst in het A-gedeelte nadert hij tot God en zijn tegenwoordigheid met een offer. Maar in die laatste scène hebben we gelezen, dat verlaat hij Gods tegenwoordigheid. Hij verlaat het aangezicht van God. Dan heb je B&B accent. En die vormen tweemaal een dialoog, waarin dat Yahweh Kayin twee keer retorische vragen stelt. En opmerkelijk, in die eerste dialoog wordt de zonde voorgesteld, hè, als een wild dier die Kayin wil bespringen en verslinden. En die tweede dialoog, dan zien we dat de aardbodem haar mond geopend heeft om het bloed van Abel te drinken. En er is niet alleen een duidelijke parallel wat dat het patroon betreft van Genesis 3 en 4, maar zelfs binnen de scènes is er heel veel gelijkenis te merken. Beide beschrijven de begane misdaden zeer beknopt, en gezien dat er ook niet veel toeters en bellen verbonden zijn wanneer dat de vrouw eet van de vrucht. En ook hier wordt de moord op Abel heel beknopt beschreven. Wat eigenlijk dan een heel groot contrast vormt, zoals dat ook in Genesis 3 het geval was, met de lange gesprekken, de lange dialogen, die voorafgaan aan die misdaad en die achter die misdaad komen. Dan zagen we dat ook in Genesis 3. En de scènes waarin Yahweh de misdaad onderzoekt en veroordeelt, die vertonen ook veel gelijkenis. In Genesis 3 stelde de Heer God aan Adam de vraag, waar ben je? Hier stelt de Heer aan Kayin de vraag, waar is Abel, je broer. En tot beiden zegt Yahweh, zowel in Genesis 3 als in Genesis 4, wat heb je gedaan? Ook de bewoording van de vloek is zeer gelijklopend. We gaan er straks nog op ingaan, maar in Genesis 3, omwille van Adam is de aardbodem vervloekt. En in mijn weergave, in Genesis 4, Kayin is meer vervloekt dan de aardbodem. Er is trouwens ook een parallel tussen de dierenvellen waarmee de Adam en Eva bekleed zijn, in Genesis 3, en het teken dat Kayin hier krijgt. En beide passages eindigen met de overtreders die de aanwezigheid van God verlaten om ten oosten van de haarden van Eden te gaan leven. En daarnaast zijn er nog dwarsverbanden, woordelijke overeenkomsten die ik misschien wel en passant nog ga vermelden. Eentje die mij direct te binnen schiet. Weet je nog dat de mens zich verbergt? Waarom? Omdat ze het geluid van Yahweh horen. Hier wordt datzelfde woord gebruikt voor het geluid dat Yahweh hoort van het bloed van Abel die spreekt van de aarde. Maar ik denk dat duidelijk is, vrienden, als ik dat zo heel kort geschetst heb, dat Genesis 3 model staat voor Genesis hoofdstuk 4 en dat dat aantoont hoe nauw dat die beide gedeeltes met elkaar verbonden zijn. Er is natuurlijk wel voortgang, maar er is hier toch veel meer aan de hand. Wat dat er ons moet voor behoeden natuurlijk, om Genesis 4 niet enkel als een historisch vervolgverhaal te lezen dat volgt op Genesis 3. Ik heb je vroeger al verteld dat de geschiedenis in het boek Richteren verhaald wordt vanuit de context van 1 en 2 Samuel. Wel, zo verhaalt Genesis de geschiedenis vanuit de context van de Exodus. En als je daar geen oog voor hebt, wel, dan ga je dat verhaal automatisch lezen met de bril van de 21ste eeuw en alles onderwerpen aan uw kijk vanuit de 21ste eeuw. En dan ga je hier veel missen. En dat die gedeeltes zo nauw met elkaar verbonden zijn, vrienden, brengt ook met zich mee dat bepaalde zaken, ja, als je die had in terugblik bekijken nadat je hoofdstuk 4 gelezen hebt, dat je dan anders naar zaken in Genesis hoofdstuk 3 kijkt. We kennen dat uit de evangelieën, is dat ook zo, dat er zaken zich voordoen en dat je dan later zegt, ah, en dan kijk je terug en dan zie je de dingen heel anders. Wel, hier is dat bijvoorbeeld ook zo. Ik ga je maar één voorbeeldje geven. Maar als Eva in Genesis hoofdstuk 3 de moeder van alle levenden wordt genoemd, dan geloof ik persoonlijk niet vanuit Genesis hoofdstuk 4 dat we dat zomaar enkel moeten begrijpen dat zij de biologische moeder is van alle levenden. Want mede door haar toedoen doet het kwaad zijn intrede in de menselijke ervaring. En is Eva eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de moeder geworden van de wereld, zoals wij die vandaag kennen, waar dat al wat dat leeft aangetast is door het kwaad. Het conflict tussen Kayin en Abel, vrouwenzaad en slangenzaad, Ze kent toch de oorsprong in haar moederschoot? Dus begrijp je, je begint anders naar die dingen te kijken. Dan weegt dat voor mij veel meer door dan dat zij de biologische moeder is van al wat dat leeft. Omdat je ziet dat Mozes hier in dit geval ja, toch veel andere dingen voor ogen heeft dan dat wij puur louter historisch de dingen gaan lezen. Ben je mee volgen daarin of ben je dat te ver gezocht? Je mag dat altijd zeggen. Hè? We lezen in vers 1, ja, dat heb ik veranderd. De meeste vertalingen hebben, en Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouw. Denk dat de man voorkeur heeft hier. En de man had gemeenschap met Eva zijn vrouw. En ze werd zwanger, baarde Kain en zei, ik heb met jou een man verkregen. En dat zou je natuurlijk moeten opvallen hier vanaf de eerste woorden, dat de geboorte van een kind ook na Genesis 3 een blijde gebeurtenis is. Eva klinkt toch verheugd? En het lijkt erop dat zij haar relatie met Yahweh, de Heer, eigenlijk hernieuwde. He? Want ze heeft hem alvast alle erkentenis van de succesvolle geboorte van haar kind. Wat dat niet vanzelfsprekend is, he, mensen? Met geen wat aangekondigd was. En wat u meteen zou moeten opvallen in dit verhaal, is het feit dat beide broers, ik loop een klein beetje verder, heel succesvol zijn in hun arbeid. Hun werk is kennelijk door God gezegend. En beiden oefenen ze heerschappij uit door zorg te dragen voor het vee en het land te bewerken. Dus beiden doen eigenlijk wat ze horen te doen als Gods speeldragers. En er is hier trouwens ook helemaal geen sprake van hard labeur, van bloed, zweet en tranen. Beide broers verrichten hun werk ook in gemeenschap met Yahweh God. Want ze offeren de vrucht van hun arbeid aan Yahweh, zo wordt het ons gezegd. Dus dat is vanuit Genesis 3 gezien toch wel heel opmerkelijk, dat ondanks de rebellie de wereld functioneert na Eden nog steeds onder Gods zegen. Ik vind dat telkenmaal zo bijzonder, dat de tekst daar melding van maakt, dat je dat zou opvallen. Nu, het is wel opmerkelijk dat er hier sprake is van een man. Ik heb met Yahweh een man verkregen. Ja, dat is toch wel een babytje zeker? Ja, dat is wel opmerkelijk. Maar ik denk dat we het moeten gaan begrijpen in het licht van Genesis 2 vers 23. Zij als vrouw is door de Heer geboetseerd uit de helft van de man. Zij is uit de man voortgekomen en nu komt er een man uit haar voort. Dat is ook hoe, zo geloof ik, Paulus naar deze geschiedenis kijkt. Weet je nog, 1 Korinthe 11, vers 11? Want zoals de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw, maar alle dingen zijn uit Gods. Ik geloof dat we het vanuit dit oogpunt moeten bekijken, naar aanleiding van Genesis 2, vers 23. Nu we zien dat er namen gegeven worden, ze werd zwanger en baarde Kain, en zei, ik heb met Yahweh een man verkregen, ze baarde dan opnieuw zijn broer Abel. Nu, over de betekenis van de namen is hier al heel veel gezegd en geschreven. Maar laat me duidelijk zijn, Kain is onduidelijk wat het betekent. En Abel, dat betekent ademtocht, of ook vluchtig, zoals in Prediker, hevel. Maar ik heb zo voor mezelf een gouden regel, dat wanneer dat de schrijver zelf geen verband legt tussen een gebeurtenis en een naamgeving, hè, zoals bij de Jezus, en je zalft hem de naam, omdat hij... Hè? Als dat niet concreet door de schrijver gebeurt, dan ben ik persoonlijk heel voorzichtig om dat heel veel gewicht aan te hangen. Trouwens, ik wil hier toch de opmerking maken dat de nadruk hier in de passage niet ligt op de namen, maar wel op de relatie waarin dat die beiden staan. Het zijn broers. Niet voor niks. Het is ook niet vreemd als ik zeg dat in dit gedeelte het woordje broer 7 maal gevonden wordt. Dat is typisch. Nu het feit dat Abel hier ook de broer van Kain genoemd wordt, geeft ook al aan, vrienden, dat het verhaal vanuit Kain zijn perspectief vertaald zal worden. Dat zagen we ook al in Genesis hoofdstuk 3, daar werd het verhaal vertaald vanuit het perspectief van de vrouw. Ja. Nu wat er anders vertaald is bij mij, is wat volgt. Dus eerst krijg je een functie, Abel werd herder van kleinvee, Kain bewerker van de aardbodem, En dan wordt er gezegd, en het gebeurde aan het eind van het jaar, zo heb ik het vertaald, dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan Yahweh een offer bracht. De tijdsaanduiding is hier eigenlijk heel specifiek. Het gaat hier om het einde van het landbouwjaar na de oogsttijd. Dat is eigenlijk de betere weergave van de tekst. En ook het brengen van het offer hier, zoals ik al in de inleiding zei, is hier een heel specifiek offer dat gebracht wordt. Het gaat hier om een minka-offer, wordt dat genoemd. Dat wordt hier zomaar zonder enige uitleg geïntroduceerd, wat ook al meteen aangeeft dat het oorspronkelijke publiek voor wie dat geschreven is, de Exodus-generatie, dat er voor hen geen uitleg behoeft, he. Wat dan natuurlijk voor ons toch wel anders ligt. En zeker als je leest wat in de loop van de geschiedenis uit die offerhaven die gebracht worden, wat er allemaal uit is afgeleid, wat betreft de aanname van Abels offer en het afwijzen van Kain zijn offer door Yahweh God. Kom daar straks wel op terug. Nu goed, een minka-offer, Jos, wat is dat eigenlijk? Wel, een minka-offer is een offer van eerbetoon. En in deze context hier zou ik zeggen, een dankoffer aan Yahweh, de grote koning. Ja, hoe hebben we gezien dat de schepping van Metafaan beschreven wordt? Gods tempelpaleis. En dat is hier heel gepast in die context. De schepper God is de koning over zijn schepping. We zagen al in Genesis hoofdstuk 1 dat God als een koning handelt. De eerste 3 dagen, wat doet hij? Scheiding maken. Nou, dat is wel een koninklijke rol, hè? Denk aan het scheiden van de schapen en de bokken, dat is wat koningen doen. En dan zagen we dat de schepper God op de 7e dag rustte. Goden rusten in tempels. Rusten is, hebben we gezien, regeren. Ja? Dus de schepper God heeft een tempel gecreëerd en hij is tegelijkertijd koning. Goden wonen in tempels, koningen in paleizen. Vandaar heb ik u van mee dat we gezegd, Gods tempelpaleis. En waarom koppel ik die beiden aan elkaar? Wel, dat we niet mogen vergeten, en dat hebben we trouwens ook gezien in de Egyptische geschiedenis, dat in het oude Midden-Oosten dat er geen strikte scheiding is tussen politiek en godsdienst. Dat bestaat niet in de oudheid. Dus, waarom onderstreep ik dat? Het offer dat hier gebracht wordt, mensen, niet enkel beschouwd mag worden als een religieuze daad. Dus gezien het feit dat Yahweh God koning is, is een minka-offer of een dankoffer op zijn plaats. Alleen, ik heb er geen enkel commentaar gelezen die meteen al melding maakt van het thema van Gods koningschap in Genesis hoofdstuk 4. Er wordt onder uitleggers nauwelijks over gesproken, men gaat meteen de religieuze toer op hier, omdat men dat offer in een religieuze context ziet. En daarom moet je opletten dat je Genesis leest en zie je dat er door Mozes over Abel en Kain vertaald wordt in de context van Israël en hun dagen. Want het is pas vanaf de verbondsluiting en dan zeker eens in het land, en dat gaat nog 40 jaar duren, dat Israël minka-offers brengt. Minka-offer is een dankoffer dat je schenkt aan een koning omdat hij een omgeving gecreëerd heeft waar jij kan gedijen, floreren. De koning zorgt ervoor bescherming, vrede en rust, waardoor dat jij je kan wijden aan je vee, je gewassen verbouwen, vruchten kweken. En jijzelf betoont je dankbaarheid en je loyaliteit aan de koning door een deel van alle goede dingen die je geniet te schenken. En hoe betoonde Israël zijn trouw en loyaliteit aan jou bij de koning? Naar de verordeningen van de wet? Onder de vorm van tienden te geven. En in de dagen van de Heer Jezus, door de keizer te geven, wat de keizer toekwam, de keizerlijke belasting. Dus zie je dat je niet zomaar in een religieuze context moet zien, hè? Nu, een van de symptomen, mensen, dat Israël, die langer wilde dat God koning over hen was, dat zijn opstand kwam tegen Yahweh, dat betoonden ze door hun tienden achter te houden. Tienden achterhouden, dat is een eerste teken van rebellie tegen God. Je weigert om zijn koninklijke heerschappij nog te herkennen. Ik vind het toch wel een interessante gedachte, als je toch weet dat er in onze dagen christen zijn die het ook niet zo nauw nemen met God op deze wijze te eren en trouw te betonen. En dan hebben we het niet over tienden geven, nee. Want in ons geval is dat niet genoeg. We zijn niet onder de wet. Graag tien wil geven, moet je ook laten besnijden, dan moet je sabbat houden. Het is alles of niks, hè? Met de wet, dat weet je. Het is alles of niks. Je kunt niet met je karken passeren door de hang van de wet en plukken we dat er in die kraan past. Dat gaat niet. Dus tienden is niet van toepassing voor ons. Wij dienen te geven een navolging van, wie is er ons voorbeeld? Het zondagsschoolantwoord, inderdaad. En als Paulus in 2 Korinthebrief, hoofdstuk 8, begint te spreken over die zaken, weet je hoe dat hij die passage opent? Hij gaat allemaal kennen, want dat wordt veelvuldig op zondagmorgen voorgelezen. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij terwijl hij rijk was, terwijl hij van u arm is geworden, opdat hij door zijn armoede rijk zou worden. Dat wordt meestal mooi uit zijn context gelegd, maar zo wordt Paulus zijn onderwijs, is misschien een zwaar woord, maar toch zijn richtlijnen in zaken onze houding en het ondersteunen van Gods werk en het geven van alle het goede dat de Heer ons geeft in dit leven, wordt op die manier ingeleid. Dus wat dat ons betreft, moeten we niet arm worden, dat is niet de bedoeling, maar moeten we net zoals de Heer Jezus vrijgevig en genereus zijn. En ieder, zegt Paulus, geeft naar zijn vermogen. Ja, als we dat opzij leggen, voor de Heer, als het ons niks kost, dat we daar niks moeten voorlaten, dan brengen we offers die ons niks kosten. En trouwens met die 10% regel, 10% voor iemand die maar 1000 euro inkomen heeft, in vergelijking met iemand die 3000 euro verdient, dat is niet in verhouding, in mensen. Dat is absoluut niet in verhouding. En trouwens, mag ik je toch een keer erop wijzen dat die 10% regel, dat dat gold in een samenleving waar de meeste mensen 90% van hun inkomsten nodig hadden puur om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat is in onze dagen niet het geval, hè? Ja. En dat is juist de grote dooddoener in onze hedendaagse evangelische wereld, zeker in het Westen. De grootste afgoden zijn hebzucht en materialisme. Maar je hoort daar bitter weinig over, hè? Een populair onderwerp, hè? En toch een zeer groot probleem. Ik wou het toch wel even hier erbij vermelden, want het is in die context, lieve mensen, dat wij ook naar dat Minka-offer moeten kijken. Dat is waarom dat wij ook van hetgeen wat de Heer ons geeft, teruggeven aan de Heer. Als een erkentenis van zijn goedheid en van zijn trouw, dat hij ons gezondheid geeft, dat hij ons de kracht heeft om te werken, dat we überhaupt werk hebben, dat we een inkomen hebben. Aan wie hebben we dat te danken, denk je? Dus daar gaat het over, in mensen. Minka-offers kunnen zowel, en dat wil ik er toch ook wel bij vermelden, zowel dierlijke als voedseloffers betreffen. Er is hier geen onderscheid, want velen zien hier onderscheid in. De hamvraag natuurlijk, waar dat alles hier om draait en waar dat de tekst u wil doen over nadenken, daarom is het zo beknopt verteld, waarom slaat Jahwe acht op Abel en zijn offer, terwijl dat er geen acht slaat op Kain en zijn offergave? Wat is er hier aan de hand? Nu, doorheen de geschiedenis is er daar al heel veel over gezegd, hoor. En ik geef u de 5 meest voorkomende uitleggingen. Ja, zeggen sommigen, waarom verkiest de Heer Abel? Omdat hij een voorkeur heeft voor schaapherders boven landbouwers. David is toch ook een herder, hé? Aartsvaders waren ook herders, hé? Enfin, moet dat geen uitleg geven, zeker? Oké. Anderen zeggen, dierlijke offers zijn acceptabeler omdat het bloedoffers zijn. En dat is te maken met de zonde. Abel weet dat je zomaar niet aan Gods tegenwoordigheid kan halen, nee. Abel brengt de zondoffer, hé. En Kain komt af met zijn gronsels. Lijkt op dat zijn papa en zijn mama ook wel er bedekten met gronsels om in tegenwoordigheid van God te stomen, maar het lukte niet, hé. Moet er ook geen uitleg bij geven, zeker? meeste offers die gebracht werden in Israël waren geen zond- en schuldoffers in mensen. Dat komt allemaal door dat zonde georiënteerd evangelie, dat we er niks anders niet meer kunnen zien. Hè? De meeste offers die gebracht werden in Israëls dagen waren vredeoffers. En dat waren meestal voedseloffers zelfs. Die konden gegeten worden met de ganse familie in de tegenwoordigheid van God. En God zijn een barbecue. Dat was de grote meerderheid offers die gebracht werden. Zeker op de feestdagen, mensen. Ja? Maar goed, dat is een ander verhaal. Anderen zeggen, ja, de Heere God heeft voorkeur voor Abel. He. Alles te maken met de uitverkiezing. He. Ja, of die man die geboren als slangenzaad, ofwel die geboren als zaad van de vrouw. He. Als je aanzet, zie je niet bij het slangenzaad. He. Moet er ook geen uitleg bij geven, zeker. He. Anderen zeggen dan, Abel en geloof, en offert in geloof kan je niet. Ten dele kan ik daarin komen, maar ook niet volledig. Ja. Ik ga het wel meenemen onderweg. En de laatste groep zegt, Kain offert gewoon van de opbrengst van het land, Abel echter van het beste deel van zijn kudde. Hij offert van de eerstgeborenen. Meestal denken de mensen die aan schapen staan wel dat hij een hoeder van kleinvee is. He. Dus het kan even goed een hete bokje zijn he, dat hij offert. Maar iedereen ziet precies daar een schaap liggen altijd he, op... Van wat komt dat vandaan, denk je? Dus maar hij heeft van de eerstgeborene van dat jaar, offert hij aan de Heere en van hun vet. Dus de beste delen heeft hij aan de Heere. En inderdaad, daar kan ik inkomen en daar ga ik in mee. Maar voor mij is het dan belangrijk dat we dat gaan plaatsen in die context van dat minka-offer. Wat doet Abel en wat doet Kain? Wel, Abel geeft het beste dat hij heeft. Kain, het slechts een deel. Nu stel je voor, de koning, aan wie dat je alles te danken hebt, je omgeving, dat je floreert, dat je hoe gezegend en gelukkig leeft net, en dat je hem wilt eren en dat je zegt, hier is je koning. Maar een stukje kan, maar het beste hou ik toch voor mij, vriend. Dat is de grootste belediging en miskenning dat je kan doen ten aanzien van zijn goedheid en zijn trouw. Het is een daad van hoog verraad. En voor mij is dat de enige reden waarom dat de offer van Kain onacceptabel is voor Yahweh. Dat is toch ook wat dat Israël deed in de dagen van Malachi? Ze offerden verminkte schapen, hetgeen dat ze zelf niks meer waren, offers die hun niks kosten. Dat is juist hetzelfde, mensen, of dat je alleen maar zo een cadeau doet aan anderen, omdat je er zelf niks meer mee bent. Stel je voor, dat ik... op bezoek ga bij Herman. En dat ik zeg, Herman, mijn beste vriend, hier ze. Een hele hoe dozen pralin voor u, omdat je zoveel doet voor mij. Het is een doos dat ik zelf heb gekregen, hè, maar dat ik niet moet nemen, omdat ik de pralin niet meug. Oh, maar stel je voor, in een vriendschapsrelatie, als je dat krijgt van iemand, en je weet het, en het wordt gebracht, alsof dat je het van harte heeft. Zul je geëerd voelen dan mee?
Er wordt weinig bij stilgestaan, dus hier de frequentie en uitslag en tegenwoordigheid. Want ja. De roodjesperiode aanbrengen, dat is een ding die gebeuren. Nee? En,
ja, maar goed, uitzicht is het geen probleem. Ik zeg, Mario, ik kan dat gekregen van iemand dat meugt dat niet. Vind je dat lekker, meugt dat anders zijn? Is dat iets helemaal anders, hè? Mm-hmm. Maar dat ik zeg, van Mario, een beste maat, hier zijn een hele goede dozen pralin voor jou. En ik heb ze gekregen en meug het zelf niet. En daarom geef ik ze weg. Ik ga je zeggen, gewoon een maat. Dus snap je, dat is wat Kain hier doet, hé. Abel betoont de eer aan de Heere van ganse harte. Kain doet halfhartig. Het is eerder plechtmatig wat dat hij doet. En ik denk dat je datzelfde principe ook mag doortrekken naar onze eredienst in mensen. Dat dienen we ook het beste van onszelf te geven, omdat de Heere het waard is. He. Laten we niet langer zeggen, maar ja, de Heere ziet ons hart aan. He. Verhoeilijk daar alsjeblieft niet mee uw gemakzucht, uw halfslachtige inzet, uw slordige voorbereiding als je een goede preek heeft, uw amateurisme. De Heere verdient het beste, omdat hij het waardig is in mensen. Dus ik wil het echt wel heel dicht bij huis brengen. Nee? Denk dat dat voor zichzelf spreekt. Nee? Dus Kain, lieve mensen, valt hier voor het altaar. Dat is duidelijk. En omdat hij valt voor het altaar, gaat hij ook falen in het veld. Niet omdat hij uitverkoren is om te falen, maar gewoon, wat ik u al vaker heb gezegd, slechte theologie leidt automatisch tot slechte praktijk. Wie dat Jahwe God miskent en niet eert, omwille van wie dat hij is, die gaat ook automatisch zijn broer miskennen en oneerbaar behandelen. Punt. Kan je niet zelfzuchtigheid, dat gaat zo duidelijk worden in de reactie op het oordeel. Je vertrouwt niet op Jahwe volkomen. Je is zelf niet volledig gegeven aan de Heer. Abel wel. Kain denkt alleen aan zichzelf en je ziet zichzelf als het middelpunt van de aarde. En ook daar, als in onze eerdienst en aanbidding, wij het middelpunt vormen en dat we God liedjes toezingen omdat hij alleen maar waardevol is, omdat hij iets kan betekenen voor ons, omdat hij bruikbaar is, hoe denk je dan dat we met zijn beelddragers gaan omgaan? Geef ik het raden. Je kan dat niet loskoppelen van elkaar. Dat is een belangrijk beginsel, het is het ABC van het christendom dat je hier ziet vandaag. En we zien Kain zijn reactie wanneer dat hij ziet dat Abel en zijn offer, dat de Heer de acht opslaat. Wat gebeurt er dan? Ja, dan wordt hij verschrikkelijk kwaad. En het is hier een sterke uitdrukking, want de intensiteit van zijn woede, dat is wel vaker in de schrift, de voorbode van een moordzuchtige daad. Er zijn er verschillende. Ik geef u maar eentje, ook uit Genesis. En het gaat hier over Genesis hoofdstuk 34. En dat is die droevige geschiedenis, wanneer dat die dochter van Jacob, Dina, verkracht wordt door Sichem, de zoon van het stamhoofd Hemor. Dan worden de zonen van Jacob furieus, he, gloeiend kwaad. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze met een list die mannen misleiden en zeggen, je mag met onze vrouwtjes trouwen, maar je moet die eerst laten besnijden. En die mannen doen dat, ze besnijden er allemaal. En wat doen ze dan? Wanneer op de derde dag, als ze het zwakst zijn, dan overvallen ze de stad, dan brengen ze al die mannen om en plunderen de hele stad leeg. En dat is hier geen eenmalig feit. Telke malen vind je in de schrift die uitdrukking terug. En het laat zien, wanneer dat Kain hier zo kwaad wordt, dat dat vaak de voorbode is van een zeer droevige gebeurtenis. Dood en verderf zaaien. Je ontsteekt niet alleen een grote woede, ja, hij liet ook zijn hoofd zakken staan. En ja, Kain is woedend, die is gewoon diep teleurgesteld en geschokt, nu dat Jahwe ook op hem geen acht geeft. Je verdient veel beter, hè? Je vond van zichzelf dat hij wel erkentenis verdiende. En dat is toch eigenlijk wel vreemd in mensen. Kain pleegt, zoals ik al uitgelegd heb, hoogverraad door wat dat hij doet. En hij kan niet om met de manier waarop dat Jahwe omspringt met zijn rebellie. Ja, als je de Heer niet ernstig neemt, nee, dan moet je toch ook niet verwachten dat de Heer u ernstig gaat nemen. Nee? Zo simpel is het, die mensen. Maar veel te vaak het beeld van God, die als een kerstman in de troon zit. Nee? Maar met God valt er niet te spotten. Nee? Als je hem niet ernstig neemt, neemt hij hem je ook niet ernstig. Nee? En dat is hetgeen wat hier gebeurt. Daarom heeft de Heer geen acht op Kain en zijn offer. Kain, dat staat hier niet met zoveel woorden, maar uiteindelijk had hij het afgunst en jaloersheid zijn broer vermoorden. En dat ligt hier gewoon in het verlengde. Kain wordt afgunstig op zijn broer, die wel Gods welgevallen geniet. Dat is het hele punt. En het deed mij denken aan koning Saul, die ook afgunstig werd op David. Weet je nog, toen de vrouwen zongen, Saul versloeg zijn duizenden en David tienduizenden. En wat is de reactie van koning Saul? Hip, hip, hoera? Nee, hij had David opjagen en hij wilde hem uit de weg ruimen. En dat is niet te ver van mijn bedje, want dat komt zelfs veelvuldig voor, ook in de kerk. Wanneer de anderen, ondanks wat wij doen, toch meer respect en erkenning krijgen dan wij. Dan is uit afgunst en jaloersheid een karaktermoord snel gepleegd. Hé? Wordt de anderen naar beneden gehaald, wordt die door het slijk getrokken, en indien dat nodig is, lastert men ook nog een keer. Dat is karaktermoord, in mensen. Ja, hij moet meer worden en ik moet minder worden, zei Johannes. Maar dat is wel een populair motto, hij onder geloven als er op aankomt. En vroeg of laat, vrienden, gaan we allemaal met zulke situaties geconfronteerd zijn. En ik hoop dat we dat niet deze geschiedenis uit het oog verliezen. Want dit heeft ons heel veel te leren daarover. Jahwe slaat geen acht op Kain's offer, maar wat zien we? Dat hij wel acht slaat op Kain's hevige woede. En Jahwe zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Toch wel bijzonder dat de Heere God ziet wat er gaat gebeuren en dat hij Kain waarschuwt. En zegt, vriend, als je verder die weg bewandelt, zoals je nu bezig bent, als je zo verder gaat, dan gaat die beestachtige zonde je overmeesteren. Kain is in een situatie gekomen dat zonde, en ik noem dat hier autonomie, hè, je hebt dat woord al veel gehoord van mij, dat zonde beheert om u te gaan domineren. Waarom kies ik hier om zonde autonomie te noemen? Wel, omdat dat hetzelfde woord is, zoals dat gezien in Genesis 3, hoe Eva, die na de rebellie, haar man zal beheren. Weet je nog dat dat gezegd werd? Je begeerte zal naar uw man uitgaan, en de man zal overheersen. Dus wat verlangt ze? Zich boven haar man te stellen. Ja? En hij wil ook over haar heersen. Dat was de conflict situatie toch? Hé? Herinnert u? Wat kunnen we daaruit afleiden? Wel, het geeft volgens mij aan, wat Kain zal doen en wat volgt, dat hij Gods autoriteit zich zal toe-eigenen. En zelf zal uitmaken wat dat goed en kwaad is. Maar het gaat hier toch over het goede doen, hè? Straks daar meer over. Maar let hier ook op mensen, dat we hier op dat moment hier niks over Abel horen, hè? Niks. Ja, het gaat hier ook over Kain en zijn daad van verraad tegen zijn broer uiteindelijk. Ja. Dus Kain wordt opgeroepen door de Heere om die overheersing van de zonde, om die te weerstaan. Hij is niet gedoemd om te falen, hè, mensen. Het is niet zo dat Kain geboren is als slangenzaad, die voorbestemd is om te zonden, hè? Luther zegt onder andere over die passage, het is niet omdat God zegt dat Kain moet de zonde overheersen, dat je daarom kan, he? Dat je daarom ook daarbij machtig is. Wat komt dat vandaan? Nou, de leer van de erfzonde. He? Niemand die kan goed doen. He? Niemand die kan goed doen. Dus zie je ook hoe dat iedereen zijn opvattingen meesleurt in heel dat verhaal. De een ziet er de dubbele uitverkiezingen, hè? Zeg maar een keer als slangenzaad geboren. En de anderen ziet er hier de leer van de erfzonde in. Ik geloof dat het hier overduidelijk is dat Kain de vrije keuze heeft. Hé? Hij is hier ook op een tweesprong gekomen. Net zoals zijn ouders in Genesis hoofdstuk 3. En de weg dat hij nu verkiest en de weg dat hij nu zal opgaan, dat gaat zijn verdere relatie met Jahwe bepalen uiteindelijk. Is die bereid om Jahwe zijn beoordeling van zijn offer te aanvaarden, te overwegen wat dat misgegaan is, zich te herpakken en goed te doen? Of, leg het niet aan hem, maar leg het aan God. Maar dat is wat dat zelfzuchtige autonomie altijd toeleidt. Het is altijd de schuld van een ander. Je staat hier op een tweesprong, hè? Zien jullie dat goed? Het is het verhaal telkens van de twee wegen, hè, mensen?
Keuzes maken,
inderdaad. Dus Gods reactie vraagt hier om een antwoord. Maar ja, en hier kom ik op het punt van geloof. Inderdaad, er is geloof vereist om aan te nemen dat God zegt dat dat zo is. He. Het vereist geloof om aan te nemen dat God zegt altijd goed en rechtvaardig is. He. Dat vereist geloof. Maar we zien dat er geen antwoord komt. En dat is veelzeggend als het stil blijft aan de overkant. En Kain zich in feite verhardt. Gods waarschuwing wordt hier gewoon in de wind geslagen. Die is teleurgesteld in God. En hij gaat nu zichzelf Gods autoriteit toe-eigenen. En hij gaat voor zichzelf al bepalen wat goed en kwaad is in deze. Je is kwaad op God, hè? En ik kan jou niet raken, maar ik kan wel Gods gunsteling doden, hè, mensen? Kain heeft Yahweh verworpen en nu gaat hij ook zijn beelddrager verwerpen. Die twee kan je niet loskoppelen van elkaar. En het feit dat hij hier zegt, laten we in het veld gaan, maakt al duidelijk dat het niet gaat om een accident de parcours. Het is niet als een discussie en het loopt over in de hand gemeen en er gebeurt een ongeval. Nee, het gaat hier om moord met voorbedachtheid. En waarom kan ik dat met zoveel woorden zeggen? Omdat de schrift dat ook aangeeft. Het is een passage in een heel andere context, maar hier zie je direct wat ermee bedoeld wordt. Waarom gaat hij het veld in? Omdat niet zou gezien worden, nee, wat er gaat gebeuren? Dat is het hele punt hier. Dus dan ben je toch wel degelijk voorbedacht wat je gaat doen, nee? Het is niet voor eens dat de koffie te drinken in het open veld. In Deuteronomium 22 gaat het natuurlijk over een meisje dat ondertrouwd is en dat uiteindelijk aangerand wordt door een man in het open veld. Een meisje kan dan natuurlijk roepen om hulp, hulp, hulp. Maar wat staat er dan? Maar er was niemand die haar verlost. Ja, er is niemand in de buurt. Ja. Dus het feit dat het in het open veld gebeurt, maakt duidelijk dat het hier gaat om moord met voorbedachte raden. Koel en berekend lokt hij zijn broer mee naar het veld, waar niemand hem kan zien, en waar zijn broer volledig hulpeloos is. Dat is het hele punt hier. Afgrijzelijk, hè, als je er zo over nadenkt. Er staat, en Kain sprak met zijn broer Abel. Nu, we horen niks van dat gesprek. En wat zie je? Heel beknopt wordt er gezegd wat er gebeurt, en dat onderstreept enkel maar de ernst van de daad mensen. Hetzelfde vond ik ook in Genesis 3, daar werd het ook zo heel beknopt beschreven. Maar waar ik naartoe wil, is dat je ziet dat die broedermoord hier weer illustreert de verdeeldheid zou in de kracht van de beheerte naar autonomie. We zagen dat het man en vrouw uit elkaar dreef. Hier zien we hoe dat het broeders uit elkaar dreef en leidt tot moord. En later gaan we zien hoe dat een hele samenleving uit elkaar dreef. Dat is wat er gebeurt als de mens de begeerte naar autonomie de vrije loop laat, als God wil zijn en zelf beslist wat dat goed en kwaad is. En dat is ook hoe ik persoonlijk, want ik gebruik dat woord zonde niet meer zo graag, niet omdat ik problemen heb met dat woord op zich, maar met de lading die eraan hangt, die het moeilijk maakt om er nog op een deftige manier over te spreken. Maar in de context van Genesis 3 en 4 zou ik zonde omschrijven als autonome menselijke activiteit die geen rekening houdt met Gods karakter en de ander niets verschuldigd is. Want we kiezen een reactie als de Heere vraagt, waar is uw broer? Ben ik de hoeder van mijn broer? Dat is wat autonomie is uiteindelijk. Je houdt geen rekening met Gods karakter en je meent dat je de ander niks verschuldigd bent. Ja, wij zeiden tegen Kain, waar is uw broer Abel? En hij zei, ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? Zie over hard dat hij is? Dat is voor redding van te krijgen als je dat leest. Dus, dat kan je in de voetstappen van zijn ouders getreden is, en dat hij ook op die tweesplitsing waar hij voor stond, dezelfde richting is uitgegaan als zijn ouders, zelfredzame autonomie, dat blijkt hier uit de parallele ontwikkelingen tussen Genesis hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Want, wat zagen wij? Ja, wij komt. Na die begane misdaad, wederom tussen beiden, we zagen dat ook, hé. Een dag van oordeel in de haarden van Eden. Hier is het ook weer een dag van oordeel die aangebroken is. Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar er komt hier opnieuw een oordeel. En kan je een antwoord hier met een openlijke leugen, nee mensen, ik weet het niet. Ja, dat is juist de vermoord en het open veld. En je weigert gewoon verantwoordelijkheid te nemen. Ja, zagen we dat zijn ouders de schuld aan anderen gaven voor het eten van de vrucht. Hè? Ze schoof ook de zwarte piet door. Maar dat zien we hier, dat kan je verder houden. Hè? Een openlijke leugen. En wel geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn broer. En ook dat gaan we later zien, mensen. Heeft enorm zware consequenties voor hem. Als je niet wil zorgen voor je broer. Weet je nog? Dan overdag in de evangeliën. Waar zij in schriften leren, dachten, regeltjes bewaren. Wat zei de Heer Jezus? Nee, nee, mensen bewaren. Dus ook nu volgt er een vloek, zoals in Genesis 3, en die is structureel zeer gelijklopend met Genesis 3, vers 14. Daarom heb ik de vertaling aangepast. In Genesis 3, vers 14 vonden we, ten aanzien van de slang, omdat u dit gedaan hebt, zei de Heer, bent u vervloekt boven al het vee. Nu, hier in Genesis hoofdstuk 4, zien we, nu dan, u bent meer vervloekt dan de aardbodem, heb ik het weer gegeven. Waarom? Omdat er veel duidelijker gelijkenis is, de oorspronkelijke taal, dan dat je zou denken. Kijk eens naar de gelijkaardige woorden. Vervloekt zijn bovenal het vee. Arur, ata, mekol, ha, behema. En dan, je bent meer vervloekt dan de aardbodem. Arur, ata, minha, adama. Dus je ziet, in de oorspronkelijke taal leunt dat enorm dicht tegen elkaar aan. We hebben gezien dat de slang vervloekt werd bovenal het vee. En wel in dat opzicht is Kain meer vervloekt dan de aardbodem. Kan je mee volgen? Daarom heb ik dat zo vertaald. Zeg maar dat toch nog een keer tonen. Dus wat is er eigenlijk gaande? Wel, de grotere overtreding, dat wordt ermee bedoeld, de moord, wordt zwaarder gestraft. Hé? De aarde was al vervloekt, maar hij wordt nu meer vervloekt dan de aardbodem, moet je voorstellen. Dat is voor de eerste keer dat we zien dat er een mens vervloekt wordt. Hé? En dat heeft alles te maken met de grotere overtreding, moord, die zwaarder gestraft wordt, omwille van het feit dat hij de aardbodem verontreinigd heeft door het bloed te laten vloeien van zijn broer. Ja. Dus hij heeft niet alleen als zijn ouders gerebelleerd, hij heeft ook nog een keer een moord begaan op een beelddrager van God, lieve mensen, en bijgevolg de aardbodem verontreinigd met het bloed van zijn broer. Nu, tot hiertoe is dat verhaal eenvoudig te volgen. Maar gezien dat net als zijn ouders Kain van een tweesprong stond en dat hij evenals zijn ouders gekozen had voor de weg van de zelfredzame autonomie. Met een afgrijzelijke misdaad tot gevolg, broedermoord. Maar als straf zien we dat Kain uiteindelijk aan het eind van het verhaal slechts in ballingschap gestuurd wordt. Heb je daar ooit elke keer over nagedacht? Hoe kan dat? Ik weet niet of je dat weet, maar het is toch wel verrassend gezien het feit dat wanneer dat er bloed aan je handen kleeft, dat je bloedschuld hebt, door een onwettige doding, wat dat hier toch het geval is, dan kan dat onder het Sinaï-verbond maar verwijderd worden op drie manieren. Een financiële compensatie, ofwel door ballingschap, ofwel door executie. Als het niet gebeurt, die bloedschuld verwijderen, dan gaan er heel veel nare dingen gebeuren in het land. Dus dat is toch wel verrassend als je daar zo over nadenkt, want een financiële compensatie is ongebruikelijk in Israël. Dat gebeurde wel veel korander onder omliggende volkeren, maar in Israël komt dat zelden voor. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het zeer hoge mensbeeld dat verbonden is met beelddragerschap. Dat kan je niet financieel compenseren, niet? Maar voor moord met voorbedachte raden wordt financiële compensatie sowieso nooit toegepast onder Gods volk. De derde optie, ballingschap, dat vinden we alleen in de schrift in situaties van onvrijwillige doodslag. Daarvoor dienden onder andere de vrijsteden, weet je nog? Daar werd de dader asiel verleend, werd hem bescherming geboden tegen wraakneming van de verwanten. Dat was de bedoeling van die steden. Ja. Maar nooit voor moord met voorbedachte raden. Dus financiële compensatie en nog ballingschap zijn een afdoende straf voor moord met voorbedachte raden. En dat is ook wat Genesis 9 vers 6 zegt. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal zijn bloed vergoten worden. Want als het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Het leven van een mens is in de ogen van God zo kostbaar, dat dat slechts kan gecompenseerd worden met een ander verlies van leven, dat van de moordenaar. Maar we zien toch dat dat hier in het geval van Kain niet gebeurt. Hoe moeten we dat verstaan? Wat gebeurt er precies wanneer dat Kain in ballingschap gestuurd wordt? Wel, beste mensen, al die vragen kunnen we pas goed beantwoorden als we een duidelijk zicht krijgen op de bedoeling van de wetgeving in zaken rechtspraak onder Gods volk. Want de functie van een rechtbank in onze samenleving en de functie van een rechtbank onder het Sinaï-verbond, dat is totaal anders. In onze maatschappij, wanneer dat iemand een misdaad begaat, neemt nu dat troeve geval met dat kindje dat omgebracht is, dat wordt in onze wetgeving behandeld als een misdaad tegen de samenleving. En niet als een misdaad tegen dat kind. Een misdaad tegen de samenleving. Ja? Dus is de straf in onze rechtspraak eigenlijk onpersoonlijk. Het zijn niet de nabestaanden of het slachtoffer of de familieleden die de straf voltrekken. En dat is het grote verschil. Ons strafrechtelijk systeem is naar het Grieks model. Maar dat is niet het geval voor het oude Midden-Oosten en zeker niet voor de schrift. In de schrift en in het oude Midden-Oosten begaan je een misdaad tegen een persoon of tegen een godheid. Waardoor al het slachtoffer wraak mag nemen als zij dat wensen natuurlijk. En het is hier dat de rol van de rechtbank om de hoek kon kijken. De rechtbank in Israël moet erop toezien dat wraakneming dat binnen de wettelijke perken blijft. Oog om oog, tand om tand. Wat dat er gedaan wordt, moet in overeenstemming zijn met de misdaad. Ja? Niet in een ander vak, dan ook zijn ander vak. Nee, dat is een islam. We zitten niet bij de Taliban. Nee, mensen, daar gaat hem niet over. Dus zij moeten erover waken dat binnen de perken gebeurt, dat die wraakneming niet escaleert. Dat families bijvoorbeeld niet constant elkaar iedere keer beginnen wraak te nemen op de een of de ander en de een of de ander. Dat is het werk van de rechtbank. De rechtbank in Israël spreekt geen straf uit. Ze waken erover dat recht geschiet ten behoeve van het slachtoffer, maar ook ten behoeve van de samenleving, want het is in naam van Jahwe dat ze rechtspraak doen, en dan moeten zij zo handelen in zijn naam, ja, dat de Heer dat tevreden mee is. He. Maar uiteindelijk, als ze geen recht doen geschieden, wat gebeurt er dan? Dan leidt het volk onder de oordelen van God, he, toch? Wanneer er geen recht geschiet. Dat is zo belangrijk om dat eerst zicht op te krijgen, willen we de strafmaat die Jahwe hier oplegt begrijpen. Dat wil ik eigenlijk in de volgende Bijbelstudie doen. De tijd die ons rest is veel te kort en het is veel te belangrijk. En de kansen om dat een keer grondig te belichten, die zijn zeer zeldzaam. Met mensen hier in die context wil ik er een keer graag gebruik van maken. En dan ga je veel en veel beter begrijpen hoe dat de wetgeving eigenlijk gegeven is, met welke bedoeling. Want we zien dat constant, hé. Het is niet alleen nu ten aanzien van die broedermoord hier, dat Kain uiteindelijk niet de straf onderhoudt die de wet zegt. Maar kijk eens bijvoorbeeld naar het boek Rut. De wet zegt dat de Moabitische tot een tiende geslacht niet onder Gods volk mag. En we zien toch dat Rut zonder probleem deel had uitmaken van Gods volk. Hoe moet je dat aan elkaar rijmen? Daarom moet je leren zien waarom dat de wet geschreven is, of dat de bedoeling is. En dan kan je pas gaan begrijpen waarom dat uiteindelijk Kain hier in ballingschap gestuurd wordt en niet terechtgesteld wordt. Het is niet zomaar van te zeggen, ja, maar de Heer is hem genade.
Op verder deuren kun je het op de manier waarop de God gegeven is, niet aan God.
Ja, zeker, zeker. Maar het gaat mij vooral ook, Christophe, omdat wat de wet beschrijft, dat je dat vanuit een bepaald oogpunt moet zien. Daarom wil ik dat ook uitleggen met die rechtbank, dat het in elkaar zit.
Ja, het is dat niet ook. Dat doet bij dat, hè. Komt al onmiddellijk door naar voren. Amerika en het laatste paar al bezig is, dat het in kop is. Dat ook van die kandidaten op zijn klaar. Over wat het gelezen is, over wat het is om echt vergeven. Het is niet helemaal zoveel aan vergeven. Het is veel meer.
Ja, dat gaat zeker een stuk op. En het is duidelijk dat Heere Kain genade betoont. Daar bestaat geen twijfel over. Maar het is wel heel belangrijk om dat in de juiste context te zien, omdat je ook vaak proeft dat christenen teruggrijpen op bepaalde wetgevingen om bepaalde zaken te stellen, en die volkomen onterecht zijn, als je de zaak al leert zien voor wat ze zijn.
Zij hebben nu staan een grote verschil tussen wat we willen recht zien en wat ze zitten recht zien, is heel kort samengevat uit dat dus er een ding gepleegd wordt tegen een godheid, wat het om
persoon of godheid.
En dat ook in toen zag strafrecht, een persoonlijke verhaling van God, die tot een bepaalde hoogte toegekend wordt in de mate van.
Ja.
Allee, bijvoorbeeld ook echt tegen 80 van Herman, dat mijn mening moet ook zeggen. Maar ja. Dat je krijgt van zoals hij.
Ja, absoluut. Maar Jan, een mes dat de hand en hem had daar recht. En de functie van de rechtbank is niet van de straf uit te spreken, maar erover waken dat er recht geschiet tussen die beide personen.
Ja.
Dat is een heel ander systeem. Dus ja, ik denk dat dat toch misschien wel een keer verhelderend kan zijn om daar wat aandacht aan te geven. Ja, de meeste mensen weten dat niet, dat weet ik ook. Ja, maar het helpt je wel, want je worstelt je wel door Exodus en al die wetgeving, en je worstelt je door Deuteronomium, maar je hebt eigenlijk geen besef van wat je aan het lezen bent eigenlijk, of wat de bedoeling is.
Wat je ook wel zeggen, je hebt gewoon aandacht over Meest het gevoel heeft dat de mensen die het kwaad aangedaan geweest zijn en die iemand kut zijn, volledig binnen in de kom blijven staan en hebben frustratie over het rechtssysteem.
Absoluut.
Als je in dat systeem zet, allee, zonder een promo te voeren voor het een of het andere, dan had de partij die pijn aangedaan is, ook het recht heeft van de misschien niet geluid maken, zijn wel het gevoel van er is iets gedaan tegen dat onrecht dat ons aangedaan is.
Absoluut, zeker.
Veel meer dan dat we er dat ervoren als.
Natuurlijk. En uiteindelijk ook, de doodstraf is bij ons afgevoerd. Maar ik heb er ook nog met Herman een gesprek over gehad. Hè. Men vindt dat niet meer menselijk. Maar goed, wat ga je doen met zo iemand? Hè? Ze zijn hem al 10 jaar vastgezet. Ze kunnen geen begeleiding geven, maar ze zien er het nut niet van in. En wel, ja, je kunt nog voor de rest van zijn leven in de vergeetput gooien. Is dat dan zo menselijk? Wat is er dan menselijk? Die mensen hebben ook geen leven niet meer. Hè? Je zit ook al wachten tot dat een dood gaat. Dus het is wel een keer interessant om daarover te spreken en dan een keer te bezien vanuit Gods open. Ik zeg niet dat dat moet gebeuren, nee, begrijp me niet verkeerd. Nee.
Daar is het gevoel van genoeg dat de mensen op een of andere manier kan handelen, maar er zijn gasten die compleet volledig weg zijn.
Ja, maar wat is de waarde van een mensenleven? Nee? Dat is het hele punt. Uiteindelijk, vergeet niet, en als je dat vanuit Joods oogpunt ziet, wanneer dat Kain zijn broer Abel dood, doodt hij niet enkel Abel, hè? Je vaagt een hele geslachtslijn weg. Hè? Dat wordt anders bekeken. Hè? Maar goed, dat is voor de volgende keer. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En gaan we samen afsluiten met gebed.